Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy paashaas Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd. En eruit gaat wat er echt toe doet. Weliswaar een goede anderhalf week te laat, Tim, maar hey, het is paasvakantie en dan mag het nog.
Voilà. We zitten nog in de laatste dagen van de paasvakantie, dus paashaas, het kon nog net.
Ja, vind ik ook. En wat nemen we dan in deze laatste week van de paasvakantie mee? Wel, we springen ook eventjes op de AI-hype-train, want Mythos is voorbijgekomen. Anthropic heeft een hackmachine gemaakt en dat heeft ook impact op privacy, dus daar willen we het even over hebben. We kijken naar nog een reden waarom monopolies slecht zijn, want ja, wat gebeurt er als bijna alle ziekenhuizen dezelfde software hebben en die software heeft een lekje? Vanuit de EU heeft men nu de EU Verification App, of de add-on, de Digital Wallet, aangekondigd. Wordt dit jaar eindelijk het jaar van Linux op de desktop, zoals men dat vaak roept? Wel, in Frankrijk wel, lijkt het. Een onderzoekje van de AP naar scanauto's. Oftewel, we kunnen er weer tegenaan. Nog wat boetes, datalekjes, een paar privacy pointers. En Tim, ik wil aftrappen met toch eventjes praten over de hype in securityland op dit moment. Heb jij gehoord van Anthropic Mythos?
Ik kon niet anders. Overal waar je online komt, elke feed, Mythos dit, Mythos dat, het einde van penetration testers, de apocalypse is nabij.
Ja, en dan goed voor de mensen die dat niet voorbij hebben zien komen, omdat je niet in de security bubble zit. Anthropic, u uiteraard bekend van Claude. En zij hebben iets gelanceerd, maar niet gelanceerd, namelijk Anthropic Mythos. Hun security onderzoeksmodel, waarbij ze aankondigen, jongens, dit is zo gevaarlijk, dit durven we niet te lanceren. Dit gaan wij lanceren als Project Glasswing, waarin wij een beperkt aantal organisaties toegang geven tot de bevindingen van Mythos. En daarna gaan we dat dus via een bepaald project, Glasswing, gaan we dat vrijgeven. Maar dit vinden wij zo gevaarlijk, dit gaan wij niet vrijgeven aan de rest van de wereld. Qua marketing, prachtig, fantastisch gedaan van Anthropic, want de hype, als je een beetje in securityland zit, die heb je niet kunnen missen. Ook in allerlei klassieke, om het dan maar even zo te noemen, standaard massamedia, kranten, het komt overal voorbij. Het is dus een model wat heel goed is in hacken. Ik moet goed zeggen, niet zozeer goed is in hacken, goed is in het vinden van kwetsbaarheden. En daar zit al meteen een heel belangrijk verschil, want het feit dat je ergens een kwetsbaarheid in vindt, wil niet zeggen dat je ook meteen iets gehackt hebt. En dat is de eerste puntje van kritiek wat veel experts al meegeven van, ja, ze vinden absoluut kwetsbaarheden. Laat dat trouwens wel even heel duidelijk zijn. Die hebben duizenden kwetsbaarheden gevonden in allerlei software. Maar Anthropic is notoire vaag over hoeveel daarvan zijn false positives, hoeveel daarvan zijn geverifieerd, hoeveel daarvan zijn effectief uit te buiten. Zoals veel mensen in de securitywereld weten, het vinden van kwetsbaarheden met een soort vulnerability scanner, een kwetsbaarheidstool die gaat scannen op oudere software, wil daarom nog niet zeggen dat jij daar ook misbruik van kunt maken van die kwetsbaarheid. Daar zit nog een groot verschil tussen. Soms heb je al beveiligingen die een stukje onveilige software wel voldoende beveiligen. Dus ze zijn wat vaag in de details, zoals altijd met dit soort dingen. Iets wat vind ik ook nooit moet vergeten op het moment dat zo'n Anthropic of een OpenAI met zo'n melding komt. Ja, dit is gewoon puur marketing. Toen het stof wat ging liggen, gaven ook een heleboel security researchers al mee van ja, eigenlijk 95% van de dingen die Mythos nu doet, ja, die kon Opus, zijn vorige model, ook al. In allerlei testen is de laatste versie van ChatGPT, die kan deze dingen ook. Mythos is nog net ietsje beter. Het is dus zeker wel weer een volgende stap. Maar het is niet de revolutionaire hackmachine die het nu allemaal doet omslaan. Ik ben benieuwd, Tim, heb jij dit nog, behalve natuurlijk de berichten zelf, maar ben je er eens tegengekomen? Heb je daar vragen over gekregen? Is het iets wat elders ook een beetje leeft?
Ik moet toegeven dat het echt wel een binnen die security-bubbel bleef bij mij. En dat ik heb er een aantal interessante gesprekken over gehad, onder andere met een iemand die professioneel dag in dag uit met penetration testing bezig is, een ethische hacker. En die kwam eigenlijk met grotendeels hetzelfde verhaal als jou. En die maakte daar ook nog eens de vergelijking met de gemiddelde bug bounty platformen. Dus bug bounty platformen, Integrity van Belgische bodem is denk ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Waar bedrijven eigenlijk naartoe gaan en zeggen, wij willen ons platform op de een of andere manier laten testen door ethische hackers. En die ethische hackers op een veiliger en beheersde manier de opportuniteit krijgen om vervolgens met bepaalde rules of engagement aan de slag te gaan, vulnerabilities te vinden, et cetera. Mm-hmm. Hij maakte die vergelijking met Mintos in de zin dat op die bug bounty platformen, daar zie je ook gigantisch veel false positives of double reports of vulnerabilities die in de strikte zin van het woord een kwetsbaarheid zijn, maar die niet op zichzelf staand significant genoeg zijn om effectief over te gaan tot een hack of over te gaan tot het compromitteren van een systeem of een omgeving. Die zorgen ervoor dat je misschien in bepaalde postjes iets verder geraakt, maar de deur is nog altijd toe. En die maakt die vergelijking vooral. Die zegt van ja, als je eigenlijk, wat dat Mythos nu lijkt te doen, is een beetje wat dat bug bounty platformen soms ook doen, namelijk gewoon zeggen, er zijn miljoenen bug bounty, er zijn miljoenen vulnerabilities gerapporteerd via ons platform. Maar wat men dan niet doet, is zeggen, oké, van die miljoenen rapporteringen, hoeveel zijn er nu significant? Hoeveel kunnen er nu één op één leiden tot een compromittering van een systeem of een hack? En dat is uiteraard geknipt, gespeeld van Anthropic. Hè? Dat is fantastische marketing, want iedereen heeft het erover, over de gigantische zwarte doos die, zonder dat wij exact weten hoe dat het werkt, het einde van de digitale wereld aankondigt, bij wijze van spreken. En daar moeten we het zeker aan de keten houden en alleen aan bepaalde bedrijven en organisaties vrijgeven. We zullen zien waar het naartoe gaat. Het zou niet de eerste keer zijn dat een AI-bedrijf de capaciteiten van een systeem gigantisch overroept. Al was het maar om gewoon de prijs van de aandelen naar omhoog te pompen.
Ja, en laten we het eventjes NS2, Tim. Dus het stelt niet veel voor, maar van alle incidenten die jij de afgelopen jaren als DPO hebt behandeld, datalekmeldingen die je misschien moest gaan doen, hoeveel daarvan waren het gevolg van een kwetsbaarheid, van een hack, iets geavanceerds, en hoeveel daarvan, gewoon even ballpark percentage, hè? En hoeveel daarvan waren door phishing?
Oef. ik vind het moeilijk om daar een percentage op te plakken, maar ik kan wel met zekerheid meegeven dat de meeste incidenten die ik het afgelopen jaar heb moeten behandelen, ik zal zeggen, eigenlijk het afgelopen jaar, op uitzondering van eentje, alle incidenten die ik behandeld heb, daar lag de mens aan de basis van de fout. En voor soms omdat de mens gemanipuleerd werd door phishing of door social engineering, dat is wel twee keer voorgekomen, maar in de meeste gevallen door blindelings te klikken op phishing mails, door verkeerd om te gaan met informatie, want uiteraard kan dat ook gezien worden als een datalek. En de hacks, het effectief een derde partij die met kwaadaardige bedoelingen probeert binnen te breken, misbruik maakt van kwetsbaarheden en op die manier dan binnenkomt, dat is gelukkig in mijn ervaring nog relatief zeldzaam geweest.
Ja, ik kan me er geen herinneren die ik op die manier heb behandeld. Ik bedoel, het zou, zonder dat ik het die betreffende klant dan gun, maar het zou sexier zijn dan de zoveelste phishing of credentials die al ergens op het web rondslingerden en waar men mee kon inloggen. Allemaal dat soort dingen. En dus in een wereld waarin hackers op die manier nog overal binnenkomen, weet ik niet of zij bereid gaan zijn. Er was het zo één voorbeeldje wat ze publiceerden, waar er het equivalent van $20,000 aan tokens was gebruikt om één kwetsbaarheid te vinden. Een hele simpele in BSD, een Linux Operating System. Iets wat zeker niet super geavanceerd was en waar een podcast waar ik naar luisterde, Risky Business, ook constateerde van ja, dat is dus eigenlijk geen value for money, hè? Als dat $20,000 kost om dat te vinden. En die gaven zelfs aan van, ja, weet je wat ons betreft, laat de markt het maar uitvogelen. Dat ze is echt gaan rekenen wat dit echt kost, in plaats van al die gesubsidieerde prijzen die je nu hebt voor die modellen. En ga dan maar eens kijken wie dit doet. Nu, samenvattend voor mij, en ik zit niet bij veel van dat soort organisaties, als je in je dreigingsmodel, je threat model, niet ergens hebt staan, nation state actor, dan hoef je je niet druk om te maken. En als je dat wel hebt, ja, dan was je allang bezig met de security maatregelen die jou hier tegen gaan beschermen. En om het daar wel af te sluiten, ik heb een linkje toegevoegd in de show notes naar een documentje van de Cloud Security Alliance, waar, als je de lijst met namen bekijkt, toch heel veel grote bekende security namen aan hebben meegewerkt. En dat is een 25-tal pagina's waar ze ook een heleboel tips geven van ja, wat moet je nu gaan doen voor een Mythos Ready Security Program. En daar staat heel wat fancy dingen in, van zelf agents gaan inzetten, AI-tools uitrollen, AI-tools versneld gaan uitrollen en eventjes een korter proces om die goedgekeurd te krijgen, omdat het allemaal zo lang duurt. Maar daarnaast komen ze ook weer terug op de basisdingen. Het goed scheiden van netwerken, zorgen dat je patching onder controle krijgt, phishing-resistant multi-factor authentication, werken met dingen zoals canaries, die, want dat is iets waar canaries zijn van die lokmiddeltjes, waar je een hacker een bepaalde kant op lokt en dan kun je hem detecteren, niks gevoeligs. En daar zijn die LLM's kennelijk nog gevoeliger voor dan hackers zelf. Die lopen daar regelrecht in die canaries. Dus een hele bekende aanbieder daarvan, Thingst Canary. Die gaan volgens mij goede zaken doen, als je nog een aandelentip moet hebben. Dit kon er wel eens eentje zijn. Ik weet trouwens niet of ze op de beurs zijn eigenlijk. Maar goed, dat terzijde, daar sluit ze hem af. Dat documentje zit in de show notes. Als je in een omgeving zit waar je dat druk om maakt en je wilt wat inzicht in wat een heleboel bekende CISO's zeggen, wat goede maatregelen zijn, dan kun je daar zeker eens naar kijken. En ja, voor de rest, omdat dit, we kunnen zien hoeveel impact het gaat hebben op de breaches die wij meenemen. Ik vond dat er genoeg privacy link in zat om deze ook eens te bespreken. Dan, updateje. Tim, jij hebt iets meegenomen over de Interrail breach. We hebben die vorige keer al eens besproken en daar was nu iets nieuws over te zeggen.
Ja, gewoon heel kort, maar de omvang wordt langzaamaan duidelijker. Die hackers die hebben Interrail, een treinmaatschappij op heel Europees niveau, die eigenlijk over hele Europese landen treinverkeer of treintickets verkoopt en op die manier reizen boekt. Die waren slachtoffer geworden van een hack. Daar waren paspoortgegevens, identiteitsgegevens, bij sommigen zelfs gezondheidsgegevens gestolen. En men begint nu te zien wat dat de impact daarvan is, want zij zijn eigenlijk in de VS, onder andere, zijn zij nu rapportering, verplichte rapportering aan het doen naar verschillende Amerikaanse staten,
okay,
waarin zij moeten rapporteren van kijk, reizigers vanuit jouw staat of vanuit de VS zijn betrokken bij dit incident en dan moeten zij dat rapporteren. In dit geval gaat het over een bevestigde 308.000 mensen wiens gegevens, paspoortnummers, et cetera, betrokken zijn bij het lek. Waarschijnlijk gaat het om nog veel meer, want de hackers beginnen nu eigenlijk langzaamaan, zoals dat dan vaak gaat in die double extortion aanvallen. Dus ja, die beginnen eigenlijk in een op een rollende basis nu al die informatie te publiceren op hun Telegram-kanalen, et cetera.
Ja, ja, ja.
En ja, het deed me wel nog eens nadenken over het feit dat we op den duur eigenlijk zaken zoals paspoortnummers en identiteitsgegevens, dat we er echt van moeten uitgaan dat die er op een bepaald moment gecompromitteerd worden, op straat liggen en dus niet meer gebruikt kunnen worden in de maatschappij als een soort trusted number, of als, ja, als een soort mechanisme om vertrouwen te wekken en te creëren in een bepaalde relatie.
Nee, inderdaad. Als jij nu nog bij een organisatie werkt, dus DPO's die luisteren, altijd nuttig om even te checken waar men wel eens een verificatie doet. Oh, wat is uw REX-registernummer? Daar moeten we ondertussen gewoon van uitgaan dat het bijna een publiek gegeven is.
Ja, ja.
En het op die manier behandelen. Ik heb nog een updateje mee. Iets waar natuurlijk al vaak voorbij behoren komen. Hè? De Solvinity, dat Nederlandse bedrijf wat heel veel overheidsinfrastructuur runt, waaronder DigiD, wordt overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Men is al lang aan het downplayen, we gaan maatregelen nemen. Maar nu, in een artikel van de Volkskrant, waar ik dan een niet-paywall linkje heb toegevoegd in de show notes naar een halve vertaling op de nltimes.nl, de Chief Privacy Officer van Logius, en dat is dan de wat meer de officiële beheerder van DigiD, die dus draait op de infrastructuur van Solvinity, die slaat redelijk publiek alarm. Die sleept zelfs de Nederlandse staat voor de rechtbank, met Logius dan. Want die zegt, ja, wat hier gaat gebeuren, ze moeten dit afkeuren, want dit kan helemaal niet. Die infrastructuur van ons, ze zitten daar zo mooi te zeggen, dat ze wel allerlei maatregelen gaan nemen, maar het komt er eigenlijk op neer bij monden van een veiligheidsanalyse die logjes naar Binnenlandse Zaken heeft gestuurd, maar die nooit tot in de Tweede Kamer is gekomen, waar dat dus door volksvertegenwoordigers kon worden bekeken. Die is eigenlijk een beetje achtergehouden. Gezien de huidige architectuur is het platform technisch niet zodanig dicht te zetten dat de leverancier niet meer bij data persoonsgegevens zou kunnen komen of de beschikbaarheid zou kunnen beïnvloeden. Ja, en die beschikbaarheid, als dat is waar jouw hele burgerdigitale infrastructuur op draait, is wel een dingetje. Dus ja, als update, want nieuw is het niet, maar het is nu wel iets waar men ook als chief privacy officer publiek in een krant geciteerd wordt. En waar men de staat voor de rechter daagt om hier eens mee te gaan doen. Dus interessant wat daaruit komt. Ja, met natuurlijk de belangrijke strijden. Aan de ene kant vrijheid van ondernemen. Maak je het jezelf dan niet heel moeilijk als je als overheid dit soort restricties ineens gaat opleggen? Want ja, ga je nog bedrijven niet willen doen? Aan de andere kant, ja, dit is kritieke bedrijf. Landsinfrastructuur. Daar moet een bedrijf die daarmee in zee gaat, die moet zich ervan bewust zijn dat ze dan dus misschien zichzelf bepaalde beperkingen opleggen. Dat je niet meer zomaar overgenomen kunt worden en heel veel geld kunt verdienen met die overname. Want jij zit in een bepaald segment waar je aan de ene kant geld mag verdienen door het aan de overheid te verkopen. Maar aan de andere kant, dat dus betekent dat je bepaalde dingen niet meer kunt doen. Nou, we zullen zien welke kant het heen leunt. Maar dat de CPO, de Chief Privacy Officer, daar nu ook mee naar de pers gaat, vond ik toch wel vermeldenswaardig.
En dat is een zeer relevant spanningsveld. Hè? Nu, ik ben er ook wel van overtuigd dat het argument van vrije ondernemingschap, dat daar wel grenzen aan zijn als het aankomt op de nationale belangen van een lidstaat of in een groter geheel, de Europese Unie. Moet je eens inbeelden dat morgen ASML bijvoorbeeld zou worden overgenomen door een Amerikaanse speler. Dat zouden de Nederlanders denk ik ook helemaal niet fijn vinden, laat staan de Europese Unie. Dus daar zijn denk ik wel grenzen in te vinden. Ik hoop vooral dat men hier een les uittrekt en dat men dit de volgende keer niet retroactief moet gaan bespreken en naar een rechtszaak moet gaan slepen. En dat men hier iets proactiever in gaat zijn om een controle te krijgen op oké, wij zijn een overheidsinstelling. Wat zijn onze kritieke dienstverleningen? Waar zijn die nu eigenlijk onder een dak gebracht? Is dat in Europa? Is dat in de VS? Waar ligt die controle?
Ja, helemaal waar. En als klein uitstapje naar softwareleveranciers van ziekenhuizen. Nemen Chipsoft even mee. We hebben hem niet meegenomen in de datalekkensectie, want dit is toch breedschalig genoeg dat we het er even over moesten hebben. Want die kwamen dus naar buiten met oeps, we zijn mogelijk gehackt. En dan was het weer wel iets waar ziekenhuizen zich druk om moesten maken, dan weer niet. Tim, je hebt er een paar op rijtjes van de NOS. Zijn ze nu wel of niet gehackt, die ziekenhuizen?
Komt-ie? Ik kan het nog niet zeggen, want ze weten het zelf nog niet. Daar komt het eigenlijk simpelweg op neer. Chipsoft is, voor de mensen die Chipsoft niet kennen, en zeker in België moet ik toegeven dat ik ze ook maar heel vaag kende. Maar Chipsoft is voornamelijk bekend als de grootste leverancier van elektronische patiëntendossiers, van de software voor het onderhouden en beheren van elektronisch patiëntendossier. Volgens mij, als ik het goed had, is 70% van de ziekenhuizen maken zij gebruik van Chipsoft. Dat is quasi een monopolie. Bij de huisartsen ligt er nog iets anders, die verhoudingen. Maar in ieder geval, Chipsoft is echt een zeer belangrijke en grote speler in de Nederlandse ziekenhuissector.
Ja, en misschien om meteen even erop toe te voegen, maar ik weet dat het ziekenhuis aan de Stroom, het Nieuw in Antwerpen, het Zol in Limburg, het AZ Delta in Roeselaar draaien er ook allemaal op. Dus ook in België zeker niet ongekend.
Ja. En je kunt eigenlijk heel mooi, als je nu Chipsoft breach of datalek in zou tikken op Google, dan krijg je eigenlijk heel simpelweg de chronologie te zien van Chipsoft, die initieel zegt dat zij het slachtoffer zijn geworden van een hack, maar dat de patiëntengegevens gevrijwaard zijn van enige schade, dat die niet betrokken zijn bij de hack, dat ze het hebben dichtgezet, dat de ziekenhuizen zich ook nergens om moeten zorgen maken. En dan een paar dagen later zie je Chipsoft die zegt,
Goed gekeken.
Inderdaad, we hebben het toch nog eens goed gekeken en we hebben toch de externe adviseurs van Z-Cert, securitybedrijf dat zich specialiseert in de Nederlandse zorgsector, ons toch nog eens laten vertellen dat wat wij 2 dagen geleden gezegd hebben misschien toch niet helemaal accuraat is. En waar we dus vandaag belanden, is en dat gaat heel bekend in oor klinken voor de aandachtige luisteraars en ook voor jou, Bart, natuurlijk, is dat ze eigenlijk eerder zeggen, we kunnen nog niet uitsluiten dat die patiëntengegevens niet betrokken zijn of gestolen zijn, niet betrokken zijn bij de hack of gestolen zijn of op de een of andere manier benaderd zijn door hackers. En daarom kunnen we nu nog niet zeggen dat ze niet betrokken zijn bij de hack. Wat eigenlijk een veel logischer verhaal is natuurlijk.
Ja, en misschien eventjes één verfijning. ZCERT is geen bedrijf, maar is een overheidsentiteit. CERT, maar dan echt voor de ziekenhuissector. Dat is in Nederland best netjes geregeld. Daar hebben ze dus een apart CERT voor de ziekenhuissector. En wat er dus precies mogelijk was, hè, want veel ziekenhuizen hebben die software ook uit veiligheidsoverwegingen ook naar business continuity toe, draaien die binnen hun eigen muren. Maar er zijn bepaalde componenten waar men wel degelijk afhankelijk is van de communicatie met de chipsoft servers. En een daarvan is het patiëntenportaal. En als je dus effectief een patiëntenportaal aanbiedt via chipsoft, is er dus het risico, dat is precies wat je aanhaalt Tim, is er het risico dat op het moment dat de hackers daar binnen zaten met chipsoft, die communicatie tussen dat patiëntenportaal en de installatie in het ziekenhuis vond plaats, dat men daar heeft kunnen meelezen met de dingen die op en neer gestuurd werden. En dan kom je weer op het punt, en dat in ieder geval het artikel van de NOS geeft dat dan wel duidelijk aan, kan dus nu, misschien bij vragen door het CCERT, kan niet worden uitgesloten, omdat ze dus geen logging hebben of dat niet voldoende kunnen onderbouwen, dat er mee gekeken is. En dus geven ze het advies dat je melding moet maken bij de AP van een datalek. En dus ja, een vertaling voor de Belgische ziekenhuizen, mogelijk ook bij de gegevensbeschermingsautoriteit natuurlijk. Dus ja, toch eentje, maar dat downplay iedere keer. Hè, dat meteen de best, nee, ziekenhuizen, nee, die zijn niet hun data zelf. Nee, het is beperkt. Het is maar natuurlijk zeker. Ik heb toevallig niet zo lang geleden zelf nog met een datalek bezig geweest, waar de eerste reactie ook, nee, het valt allemaal mee, het is maar dit en dit en dit. En dan, ja, maar hoe weten we dat zeker? Want we hebben toch nog niet helemaal helder hoe dit is gebeurd. En dan een dag, twee dagen later, als er wat meer zicht is, blijkt het dan toch weer wat meer te zijn. Het is zo'n klassieker, hè?
Ja, absoluut. Het is wat hij zegt. Het is iets heel menselijks. Maar Mijn perspectief is dat je dat eigenlijk zou moeten opvangen door je incident response zo goed gestructureerd te hebben en al een paar keer in een soort dry run uitgevoerd te hebben, dat die knee-jerk reacties en die gevoelsmatige handelingen er niet meer in zitten. En dat je meer objectief en neutraler kan gaan handelen en niet meer jezelf moet gaan indekken. Het is ook wel, en dat is iets wat ik uit het artikel van de NOS vooral haal, en dat baart mij wel ergens een klein beetje zorgen, is dat men ook daar aangeeft van, ja kijk, de reactie van Chipsoft was eigenlijk initieel nog relatief laks. Hè. Er werd een bericht gestuurd van nothing to worry, de patiëntenportalen die werden niet offline gehaald. En het is pas nadat er externe beveiligingsexperts werden ingehuurd, dat een bal aan het rollen ging en dat die externe beveiligingsexperts toch duidelijk dan bij Chipsoft druk begonnen op te voeren en begonnen te zeggen van, jongens, ga die externe patiëntenportalen maar eens even dichtzetten totdat we exact weten wat er aan de hand is. En ga eens even zorgen dat iedereen met een account zijn wachtwoord moet gaan resetten. Dat zijn eigenlijk dingen die allemaal al veel sneller hadden moeten gebeuren en eigenlijk vanuit Chipsoft zelf hadden moeten gebeuren. Dus het feit dat je daar eigenlijk die externe beveiligingsexperts voor moet gaan nodig hebben om die dingen te gaan doen, verraadt ook ergens, denk ik, een klein beetje dat Chipsoft op dat niveau nog wel wat werk aan de winkel heeft.
Ja, softwarebedrijven, en zeker in zo'n gevoelige sector, die nog niet gewoon een of ander gigantisch security team uit de grond gestampt hebben. Zeker in deze tijden van mythos, de hackpocalypse die onze kant op komt. Dat kan eigenlijk niet, hè. Dus lessons to be learned, zullen we dat maar zeggen. Dan gaan we even door met iets wat wij al lang aankondigen hier. Leeftijdsverificatie zit eraan te komen. Om te voorkomen dat wij echter in een situatie zitten zoals dat in de UK en in Australië gebeurt, hier in Europa, wil men een eigen app vanuit Europa ontwikkelen. De EU Digital Wallet, waar je dan je eigen ID aan kunt koppelen. Want dat gaat ook gebruikt worden voor die digitale munt van de digitale euro. Waar nog steeds niet duidelijk is hoe of wat dat nou precies gaat zijn. Maar het moet ook, en ik moet stiekem toegeven, hoezeer ik me ook bewust ben van de mogelijke risico's. Gewoon het feit dat ik weet dat ik niet meer met een rijbewijs en met een ID-kaart rond moet gaan lopen, maar gewoon mijn telefoon, vind ik best wel fijn. En dat is dus hoe men het voor zich ziet. Je moet dan wel een keer een registratie doen met de identiteitskaart, met je officiële EU-identiteitsdocument. Maar daarna kun je die app gebruiken om op dingen die leeftijdsgebonden gaan zijn. De link te leggen. En zij garanderen dan, vanuit de EU, de makers van die app, garanderen dan, wij gaan dan alleen maar doorsturen wat die nodig heeft. Dus die moet de leeftijdsverificatie weten, wel, die gaat alleen maar terugkrijgen, ja of nee. En that's it. Dus ja, privacy by design, zoals het dan zo mooi heet. Ik heb dat wat bevraagd bij een aantal mensen buiten de klassieke security en privacy bubble. Die zijn er toch een beetje huiverig voor. Het is toch weer de EU die komt met zo'n app. Het zijn ook mensen die klassiek wat EU-sceptischer zijn en die iets meer de Dark Overlord zien. Het ene deel ervan, waar ik echt wel vertrouwen in heb, zijn al die partijen, en dat vind ik trouwens allemaal gigantische verbeteringen, waar jij nu een leeftijd moet doorgeven, de social media, maar welke apps ook gaan worden, want laten we wel zijn, dit gaat niet alleen tot social media beperkt zijn, we zien dat overal, geef het wat tijd en dat gaat gekoppeld zijn aan webshops, dat gaat gekoppeld zijn aan porno sites, noem het allemaal maar op, die kant gaan we gewoon op, of ik het daarmee eens ben of niet. En dat die websites dan alleen maar terugkrijgen, ja of nee, je mag die gebruiker binnenlaten, dat geloof ik echt wel. En dat is al beter dan wat we dus op heel veel third-party providers zien, die een volledige identity check willen doen. Wat wel betekent dat de overheid, en daar zou ik iets meer zekerheid willen hebben hoe ze dat dan precies regelen, dat men gecentraliseerd wel kan zien op welke van die websites heb jij je allemaal moeten authenticeren. Heb jij je leeftijd door moeten geven. En daar komt wel een belangrijk centraal knooppunt waar het dus allemaal potentieel bijgehouden kan worden. Potentieel door de overheid. En daar zou ik graag willen weten hoe ze ervoor zorgen dat dat wel degelijk geanonimiseerd is. Dat niet iets is wat bijgehouden blijft. Dat daar geen historiek van opgebouwd wordt. Dus dat stukje snap ik wel. Nu goed, waar zitten we ondertussen? Frankrijk, Denemarken, Griekenland, Italië, Spanje, Cyprus en Ierland. Die landen dus. Niet Nederland, niet België dus. Die zitten in de pilot. Wanneer het dan klaar is om helemaal uitgerold te worden, daar plakken ze geen timeline op. Maar het begint nu wel heel concreet te worden. En je ziet wel, en in die zin is het een stukje een goede volgorde, je ziet dat men de technologie nu klaar wilt hebben en dat men dan vervolgens het wetgevende initiatief gaat nemen om die leeftijdsgrenzen in te gaan stellen. Social media gaat ongetwijfeld als eerste op het lijstje staan. Maar ik denk ook niet dat het daarbij gaat eindigen. En ik moet eerlijk toegeven, Tim, ik zie de risico's dus, maar aan de andere kant weet ik niet of ik keihard tegen ben.
Nee, ik volg daarin. Ik moet toegeven, ik ben heel biased in dit verhaal. Want ik heb een heel uitgesproken mening over het al dan niet moeten verbannen van social media voor bepaalde leeftijdsgroepen. Ik ben daar zonder enig schroom. Ja, of te koer. Maar ik ben er, jawel, dat is nog een ander verhaal. Maar ik ben er zonder schroom voor. Ik denk dat dat een zeer positief effect kan hebben. En een van de dingen die ik ook altijd in het verleden heb gezegd, is dat de prijs daar niet van mag zijn dat mensen dan, zoals men nu in de UK doet, paspoortgegevens, scans van ID-kaarten en gezichtsscans moet gaan opleveren aan commerciële derde partijen. Want we hebben al gezien, in nog geen jaar tijd, denk ik, dat dat fout is gelopen en dat dan vervolgens de gegevens van jonge mensen op straat komen te liggen. Dus dat mag het verhaal niet zijn. En ik vind, opnieuw, ik ga daar volledig mee akkoord. Ik zie in de digital wallet van de Europese Unie enorm veel voordelen. Alle interacties waar je nu eigenlijk kopieën van paspoorten moet gaan doorsturen via e-mail en dergelijke, dat kan ook allemaal van de baan daarmee. Het lost ook een aantal privacyproblemen op, in mijn ogen. En de vraag zal dus voornamelijk zijn, de manier hoe dat die app is opgericht, gaat dat ervoor zorgen dat wij meer privacyproblemen creëren dan dat we oplossen, of omgekeerd? Dat is voor mij een heel belangrijke. En ik heb er wel vertrouwen in dat dat goed kan opgezet worden. We zullen het zien. Ik zou heel graag hebben dat ze werken op een gelijkaardige manier zoals Proton doet met hun hele Proton-suite ondertussen, want dat is natuurlijk lang niet meer e-mail, waarin dat zij ook regelmatig door onafhankelijke derde partijen zich laten testen, die rapporten ook publiek maken en op die manier een soort vertrouwensband creëren waar je zelf kan gaan verifiëren, is die app goed of niet? Is die veilig of niet? Geloof ons woord niet, maar geloof het woord van een onafhankelijke derde partij die ons heeft doorgelicht en dat elk jaar opnieuw. En dat zou mooi zijn. Als die mate van transparantie er wordt ingecreëerd, dan ga je daarmee denk ik ook wel het vertrouwen van de gemiddelde Europese burger gaan inwinnen.
Ja, en dan zou dit wel eens een van die voorbeelden kunnen worden waar de EU dus laat zien, oké, we hebben allerlei regulering, maar we komen ook met technische oplossingen niet op een goede manier toepassen. Dus hier is een keer iets om te laten zien dat ze wat dat betreft het ook echt serieus nemen en de combo laten zien van toch technologisch digitaal de burger vooruit helpen. Want, oh, wat ga ik blij zijn als ik alleen mijn telefoon erbij moet hebben voor al die dingen. En tegelijkertijd geen shortcuts nemen als het dan gaat om privacy. Dus ja, wat is nou natuurlijk nog een mooie voorbeeldje van dat we de laatste tijd zien uitrollen. Digitale soevereiniteit. En ja, Frankrijk, het begint een lichtend voorbeeld te worden wat dat betreft. Want La Suite hadden we natuurlijk, hè, we hebben dat de vorige keer al besproken, dat men dat gaat uitrollen. Maar nu heeft men ook aangekondigd dat er een versnelde uitrol moet komen. Als ik me niet vergis, Tim, jij hebt de artikeltjes meegenomen, maar moet de verschillende overheidsentiteiten moeten tegen eind 2026 een implementatieplan klaar hebben liggen van hoe gaan jullie zorgen dat jullie allemaal naar Linux overstappen?
Ja, ja, absoluut. En er gaat er eentje, één partij gaat daar eigenlijk de fakkel op zich nemen en gaan het lichtend voorbeeld zijn. Dat is namelijk DINUM, de Franse overheidsinstantie voor digitale zaken.
Mm-hmm.
Die zeggen, wij gaan integraal overstappen, of zover als mogelijk in ieder geval, van Windows naar Linux. En wij verwachten dat alle andere Franse ministeries een actieplan opstellen om de afhankelijkheid van de VS en andere niet-Europese landen in kaart te brengen en op termijn te verminderen. En dat vind ik eigenlijk een fenomenale oefening. Dat je zegt van wij gaan tonen dat het kan. En wij gaan tegelijkertijd de andere ministeries vragen om aan te geven waar het er op dit moment eigenlijk kritieke infrastructuur zit, die wel idealiter in Europese, al dan niet Franse handen zou moeten vallen. Heel mooie parallel die je hier kan trekken naar het hele voorbeeld in Nederland, waar men natuurlijk nu post factum gaat nadenken over of we bepaalde kritieke infrastructuur wel niet in Nederlandse handen moeten houden. Misschien hebben de Fransen daar ook naar gekeken en gedacht, mon dieu, c'est quoi ça?
Mm-hmm.
En hebben ze gedacht, wel, we gaan dat toch op een andere manier proberen doen.
En hoeveel jaar heb jij al eens op Linux gewerkt, Tim?
Oh, dat is oprecht lang geleden, moet ik toegeven. Maar ik heb wel, toen ik student was, heb ik na lange tijd op Linux gedraaid. Ubuntu.
En Ubuntu.
Ik heb daarmee meteen een kamp gekozen. Ik ga dus dit nooit meer van mijn naam verwijderd kunnen krijgen. Maar dat was Ubuntu op dat moment, ja.
Ja, dat is de makkelijkste insteek, Linux. Hè.
Ik ben
nooit van de hardcore Arch Linux of iets dergelijks geweest. Alhoewel dat ook alweer makkelijker schijnt te zijn. Ik zat toevallig, want ja, je kent mijn insteek, hè. Ik had laatst nog een filmpje van Linus Tech Tips die aangaven van ja, er schijnt nu echt een verbetering te zijn voor gaming op Linux, wat nog steeds een grote blokkade tot adoption is. Spoiler, het is nog geen seamless experience. Maar ik moet toegeven dat ik weer vaker dan de afgelopen jaren bij elkaar weer met de gedachte speel van ik moet toch minstens weer even ergens een Linux computertje installeren, daar een beetje op werken. En in de tijd dat ik nog op Windows zat, was die overstap aanzienlijk beter te verantwoorden. Maar dat Mac-ecosysteem is toch best wel fijn. Moet ik eerlijk toegeven.
Ik ga daar meteen mee op die boot springen, Bart. Ik ga nooit helemaal weg kunnen stappen van Mac. Het spijt mij. Dat gaat niet gebeuren. Dat is te veel. Alleen al vanuit professioneel perspectief vind ik dat gewoon veel te handig. Maar ja, je ziet wel dat er een aantal interessante evoluties zijn. Hè. Naar gebruiksvriendelijkheid toe, er zijn een aantal distributies van Linux die nu echt wel mee op de kaart willen springen en een interface wat gebruiksvriendelijker willen maken, wat meer Windows-achtig. In sommige kerken zou dat misschien gezien worden als heiligschennis, maar ze doen het maar. Steam is met hun Steam Deck en binnenkort hun eigenlijk een soort van PlayStation Xbox-achtige Steam-console hard aan het timmeren aan een Linux-gebaseerd operating systeem waar gamen echt wel deftig op kan werken. Dus Linux is wel aan een opmars bezig. En dat is wel een grappige anekdote die ik zeker nog wil meegeven. Heb jij ooit gehoord van Gentbuntu?
Ik moet eerlijk toegeven, ik denk het niet. Ik zit met Gentoo in mijn hoofd, dat is iets anders. Nee, ik weet het niet.
Omdat wij natuurlijk bezig zijn over Frankrijk, en nu wel wat hulde geven over het feit dat ze daarmee aan de slag gaan. Wel, ja. Gentbuntu is een versie van Ubuntu die speciaal ontwikkeld is voor de Franse nationale gendarmerie.
Oh.
En die draait daar al op sinds 2005.
Och.
Ja.
De gendarmerie draait al 20 jaar op Linux.
Ja, die hebben een OpenOffice suite geadopteerd in 2005. Die draaien op een soort offshoot van Ubuntu. En het hele idee was van die wilden wegstappen van Windows XP, omdat Windows XP end of life was. Windows Vista wilden ze niet, dus zijn ze overgegaan naar een proprietaire Gentoo project.
Wauw,
dat draaien ze vandaag de dag nog altijd op.
Nou, heel interessant. Leuke fun fact voor de quiz. Goed, ja, we volgen het alleen maar op. En ik ga toch, hè, want ik wil wel even zeggen, Tim, er zijn situaties denkbaar, scenario's, waarin ik ook het Mac-ecosysteem helemaal achter me laat. Die zijn er nu nog niet. Maar ze zijn denkbaar, Dus iets om in de gaten te houden. We gaan even door met... En ik moet toegeven, Tim, iets wat mij eigenlijk een beetje ontgaan was. Ik had er een artikeltje bij de NOS voor nodig om daar op uit te komen. Maar de AP heeft een onderzoek gedaan, een uitgebreid onderzoek, naar handhaving met scanauto's, parkeerhandhaving. Ja, ik weet trouwens niet in hoeverre we die nu al heel veel in België zien. Ik heb in ieder geval nooit een boete ervan gehad, laat ik het zo zeggen, maar... misschien veel. Heb jij ze in Brussel? Ja, ja, precies. Hè.
Ik moet zie wel. Ze in Brussel, in Gent, in Antwerpen. Zijn, dat ze al rijden ze veel. Want ik heb ik heb een jaar geleden er ook een depia voor moeten uitvoeren voor een gemeente die met scanauto's wil gaan werken. Dus dat is echt wel in een opmars.
Leuk. Verhaal. Interessant. Ja. Dat vindt de AP dus ook. Zoals het de AP dan betaamt, en ik moet zeggen, Tim, als ik dat soort dingen dan zie... niks ten nadele van de inhoud. Hè? Onze GBA doet ook goede onderzoeken. Maar het is toch wel gelikt wat de AP dan publiceert. Hè? Met mooie fotootjes. Het ziet er visueel goed uit. Gewoon lettertype, de indeling. Dus mooi toegankelijk geschreven. Daar meteen de kudos van de AP om dit soort dingen ook zo te publiceren. Het is een 46 pagina tellend documentje. Inzet van scanauto's voor parkeerhandhaving. Het zal je niet verbazen, Tim, dat daar toch wel wat opmerkingen over te maken zijn. Ze sluiten zeker niet af met dit kan gewoon niet. Maar ze hebben toch aanzienlijk wat aanbevelingen waar ze zich ook baseren op waar ze gaan kijken naar dingen zoals wat voor betaaltermijn heeft die gemeente. Want één ding is daar wel buiten kijf, dat blijkt ook uit het onderzoek. Er worden ook gigantisch veel fouten boetes opgestuurd. De cijfertjes die ze daar een beetje opplakken... zijn dat het ongeveer 500.000 onterechte boetes per jaar zijn. En dus 500.000 boetes waar de burger geacht wordt om bepaalde actie te nemen. Dat in een totale context van 3 tot 5 miljoen parkeerboetes per jaar. Dus zij zeggen zelf, van, ja, zo'n 10% van de boetes wordt onterecht opgelegd. Dat is best een serieuze foutmarge. Daar hebben ze dus opmerkingen over. Daar doen ze ook bepaalde aanbevelingen. Eén ding wat er voor mij bijzonder uitsprong, en dat maakt het maar 10%, maar dat maakt het wel iets waar toch echt men veel meer mee bezig zou moeten zijn, wat beter te doen. Is dat de mensen die vooral slachtoffer worden van die foute boetes, over het algemeen weer mensen met bijvoorbeeld een gehandicapte kaart zijn. Die dus ergens wel degelijk mogen staan, maar waar die scanauto voorbij komt, die ziet dat niet. Die leest gewoon dat kenteken uit. Kennelijk dan niet de juiste koppeling of iets dergelijks. En dan krijgen die mensen onterecht een boete. Ook een aantal andere dingen die helpen om die impact dan te beperken. Want ja, dat betekent dus weer dat iemand actie moet ondernemen. Hè. Die moet zelf weer iets gaan doen. In veel gemeenten, hè, ze hebben in het onderzoek hebben ze een x-aantal gemeentes meegenomen die ze niet met naam noemen. Maar geven ze dan ook mee van ja, als je dan bezwaar aantekent, schort dat de betaalverplichting op? Nou, dat blijkt in de grote meerderheid van die gemeentes niet zo te zijn. Dus je moet wel alvast eventjes betalen. En we weten allemaal hoe makkelijk het is om geld terug te krijgen van de overheid. Geld uitkloppen, dat lukt prima. Maar owee, als je geld terug wilt krijgen. Mensen die ooit in een situatie gezeten hebben dat ze een terug te betalen bedrag van de BTW hebben gekregen. Ik zat daar ooit in met een VZW. Toen contacteerde ik de BTW-dienst van ja, wanneer krijgen we dat terug? Niet, dan wordt vanzelf wel een keer gesaldeerd. Het kan niet de bedoeling zijn van BTW dat we terug moeten gaan betalen. Dus weet je dat ook weer. Vooral dus kwetsbare groepen, zoals mensen met bijvoorbeeld een gehandicapte kaart die dan weer tegenaan lopen. Het feit dat de bezwaar aantekenen niet de betaling stopt, dus dan moet je nog steeds betalen. Het feit dat men niet voldoende controles invoert voor het moment dat men, als er ergens een fout is. We hebben dat wel eens gezien, we hebben het ook wel eens besproken in de podcast, dan was er zo'n nummerplaat waar dan ergens een beschadiging op zat of een deukje of iets anders. En dat iemand anders vervolgens structureel de boetes van die persoon in de bus kreeg. Nou, dat is iets waar men dan zegt, ja, daar moet je detectiesystemen voor hebben. Als je op een gegeven moment ziet dat voor één auto je er 3 op een dag uitschrijft, ja, dan moet je op zijn minst even een mens lang sturen om die vaststelling eventjes zelf te gaan doen. Want zo'n auto, ja, die heeft, ik bedoel, een mens. Vond ik wel erg natuurlijk super evident, maar toch leuk hoe ze dat benoemden. Een mens heeft al zijn zintuigen en zo'n auto heeft er eigenlijk maar eentje, de ogen. Dat geeft al meteen aan dat er een heleboel dingen zijn die zo'n ding kunnen ontgaan. En dus ja, ze hebben opnieuw, het is een heel mooi rapport, waarbij ze dus eigenlijk niet eindigen met van ja, en dus scanauto's moet je niet gebruiken, maar wel vooral met van ja, zorg dat we daar op een heel aantal plekken extra waarborgen inbouwen, waardoor we die de efficiëntie die men ook niet betwist van zo'n scanauto kan koppelen aan ook betrouwbaarheid. En dat die foutenmarge aanzienlijk onderuit omlaag kan. En ja, in die zin dus een heel mooi documentje. En ja, waar we maar eens zien, waar men dus inzet op meer die sturende, begeleidende hand. En ja, ik zou ook alleen maar zeggen voor lokale bestuur hier in België, die werken met zo'n scanauto wat hierin staat, gaat hoogstwaarschijnlijk ook op jullie van toepassing zijn. Dus nuttige materie.
Ja, het is leuk om te zien op bepaalde van de dingen die de AP hier ook als aanbeveling, als observatie meegeeft, ook al eerder terugkwamen in de PIA's. Dus dat is ergens zo'n beetje
in jouw DPIA, wil je zeggen.
Ja.
Mooi.
Dat mag. Zijn de observaties die we op dat moment wel maakten, van, dat, zeker dat, wat betreft die gehandicapte kaart en een parkje. Ja.
Nee, heel goed.
Op die manier. En wat ik ook nog, dat staat er niet in expliciet, maar dat is wel een observatie die ik ook wel in de gesprekken met die stad dan op dat moment had, is opnieuw doelbinding. Die scanwagens worden ingezet voor monitoring op wagens die geparkeerd staan. Die maken op dat moment foto's van wagens die geparkeerd zijn. Die maken eigenlijk een soort, in ons geval was het 360 graden beeld van de wagen en ook de omgeving. En uiteraard zijn er dan bij de stad wel bepaalde mensen die zeggen van, ah, maar dat is interessant, want we zouden dat bijvoorbeeld ook kunnen inzetten om patserwagens te detecteren. En als die een auto door een sociale wijk gaat en er staat een dikke BMW voor de oprit, en we weten, en we kunnen aan die nummerplaat zien dat die persoon gekend is, en dan kunnen we daarmee aan de slag. En dan denk ik van, oké, opnieuw een mooi voorbeeld van, je zet een proces in, je gaat dat innoveren, digitaliseren, daar komen veel meer gegevens uit dan vroeger. En meteen gaan de radertjes beginnen draaien en gaan eigenlijk andere teams en departementen al snel gaan kijken, kunnen wij dat ook niet gaan gebruiken?
Ja.
Dat is denk ik ook iets waar gemeentes, fraudeopsporing, politioneel onderzoek, en dat is wel iets waar gemeentelijke besturen en stedelijke besturen zich ook wel van bewust moeten zijn. Van, ga dat doel dan ook wel bewaken?
Ja.
Want ze zijn er heel snel mee weg.
Ja, en zoals iedereen weet, in zo'n geval staat de auto toch op naam van oma, dus dat gaat ook niet helpen.
ja, precies.
Wat hebben we nog meegenomen? Rusland. Men begint daar toch steeds meer het China-playbook te gebruiken. Iets wat al jarenlang heel gebruikelijk is daar, is dat jij heel makkelijk bij allerlei kleine telecomoperatoren ook een abonnement kunt nemen. En dan hebben we het dus niet over, want hier in België, abonnement voor je gsm, Proximus, Telenet, Mobile Vikings is dan ook de exoot, en dat is ook niet bepaald een kleintje. Wel, in Rusland kun je daar zo 20, 30 van die kleinere providers, die ook lokaal gekend zijn, kun je daar gebruiken. Dat was een beetje lastig om natuurlijk goede controle te krijgen over je internet en om censuur toe te kunnen passen. En dat was dus eigenlijk al heel lang een doorn in het oog van het Russische regime. De afgelopen tijd blijkt dat ze daar nu eindelijk een einde aan willen gaan maken. Zeker in deze tijd, allerlei informatie over hoe slecht de economie eigenlijk gaat en over hoe slecht de oorlog wel niet gaat, dat wil je allemaal beperkt houden. En ze hebben dus nu allerlei extra regels opgelegd, zoals dan op zich redelijk evident ook, hoe moeten we dat dan aanpakken? Wel, we zorgen gewoon dat we allerlei regels bedenken waar die kleine telecomoperatoren nooit aan kunnen voldoen. En dat betekent dat degenen die daar niet aan voldoen, die kunnen dan hun licentie ingetrokken krijgen en dan mogen ze niet meer opereren op het mobiele netwerk. Sommige dingen die ze, die kleine operatoren dan bijvoorbeeld verplicht worden om ook aan mee te werken, is het implementeren van surveillance apparatuur die geïntegreerd moet worden in het netwerk. Waar men natuurlijk tot nu toe zich een beetje uithield. Maar met deze nieuwe regelgeving zullen ze dan moeten of ze worden afgesloten. En ja, langzaam maar zeker. En zeker natuurlijk in de afgelopen jaren met de oorlog die loopt. Zie je dat men ook in Rusland toebeweegt naar steeds meer een soort Chinese Great Firewall. Maar dan van Rusland. Om fatsoenlijke controle te krijgen op die onafhankelijke providers. En ja, dan kun je geen kleine vrije providers gebruiken. Dus men is die de duimschroef aan het aanzetten.
Ik vind het ergens wel een grappige casus waarin je eigenlijk als internet service provider zou kunnen zeggen, wel, wij gaan die surveillance apparatuur die het mogelijk maakt voor de FSB om remote mee te kijken met al het internetverkeer, wij gaan die niet installeren. Wij gaan de boetes gewoon leuk betalen, zien dat een beetje als cost of doing business en adverteren vervolgens onze dienstverlening als ongecensureerd. En dat is wel ergens grappig dat toch nog blijkbaar heel lang stand heeft kunnen houden, dat model. Ja. En dat men pas nu eigenlijk zegt van, oké, jongens, whatever, niet is niet. Die SORM-equipment, die moet er komen. Je hangt er gewoon aan.
Ja. Ja, inderdaad. En dat allemaal om de controle goed vast te kunnen houden. Hè. Goed, wat hebben we nog gezien aan een beetje backlash? Ja, Microsoft kon het op een gegeven moment aan. Ja, als je Copilot gebruikt, hè, zeker in de context van de capaciteit op punt houden, kan het wel eens zijn dat binnenkort toch niet kunnen garanderen dat jouw data de EU niet verlaat. En daar hebben ze dan toch een beetje spijt van die uitspraak.
Ja, inderdaad. Daar hebben ze toch met enige pomp aangekondigd van, let op, we gaan bij piekmomenten, om de capaciteit een beetje in balans te houden, kan het wel zijn dat jouw prompt buiten de Europese Unie gaan. Regelrecht natuurlijk tegen het andere idee van Microsoft, dat ze zo graag verkondigen dat zij ook meewerken aan soevereine artificiële intelligentie en cloud en ervoor zorgen dat data niet bij de Europese Unie gaat. Dus dat is een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, contradictorisch dat ze dat zeggen. En daar is heel veel backlash op gekomen. Op de zogenaamde flex routing, waardoor dat eigenlijk, ja, het gebruik van artificiële intelligentie plotseling niet in de Europese Unie zou plaatsvinden, maar in een andere omgeving, een andere server van Microsoft. Ze hebben daar zoveel backlash op gekregen dat ze ook hebben gezegd van, oké, we gaan het dan toch niet doen. We gaan die flexrouting op een andere manier gaan inregelen en we gaan we kunnen op dit moment gaan ze terug kunnen garanderen dat het gebruik van artificiële intelligentiemodellen via die 365-licenties dan toch binnen de Europese Unie blijft. Uiteraard mogen we niet vergeten dat Microsoft nog altijd een Amerikaans bedrijf is en dat dat dus ook nog maar een vage claim voor soevereiniteit is.
Oh ja.
Maar het gaat in ieder geval niet meer rechtstreeks naar andere servers buiten de EU. En dat is ergens, ja, vraag ik me ergens, moet toegeven dat ik me dan ergens ook afvraag, als dit kan, waarom heeft men dat dan nooit van in het begin zo ingeregeld?
Ja, als je hen moet geloven, dan is het bijhouden van al die rekenkracht is ongelooflijk moeilijk. Men is ook in Amerika als een razende datacenters uit de grond aan het stampen. Ik zat toevallig een podcast te luisteren vanochtend nog over waar een econoom bezig was over de in hoeverre al die datacenterbouwactiviteit, in hoeverre dat het eigenlijk economisch verantwoord is. Nou ja, dat is iets voor een heel ander soort podcast, maar samenvattend, in ieder geval de mening van die econoom. Dit is een bubbel als ik er ooit een gezien heb. En op heel veel manieren is alles wat men nu aan positieve cijfers over de Amerikaanse economie ziet, is volledig gebaseerd op de hoop dat al die datacenters ook effectief nodig zijn en gebruikt kan worden. Dus ja, de AI-bubble werd daar nog eens bekrachtigd en ja, dat vind ik natuurlijk machtig interessant. Dat is pak de popcorn en we zien wel wanneer het losbarst. Goed, dat terzijde. Je zag het ook wel een keer gebeuren toen, net bij de uitbraak van COVID, dat wat het moment de gloire van Teams had moeten zijn, in eerste instantie lag Teams vervolgens plat, want die konden de toestroom niet aan. Dus je ziet dat men op die manier wellicht probeert om piekbelasting en zo op te vangen. Ik weet trouwens niet of jij dat gemerkt hebt, Tim. Ik ben zelf niet zo'n cloud gebruiker, maar ik las allerlei berichten her en der dat die zo langzaam aan het worden is en dat die slechter is geworden. En sommigen wijten dat, en dat ook meteen gekoppeld is aan ons dingetje van daarstraks, dat Mythos niet breed wordt uitgerold, dat dat ook te maken heeft met het feit dat ze resources vrij moeten maken bij Anthropic, omdat ze anders Mythos niet kunnen draaien, laat staan als ze dat open zouden zetten. En dat daarom cloud zelf slechter begint te worden. Maar ik gebruik het niet, dus ik heb geen idee of het zo is.
Wel, ik gebruik cloud bijna dagelijks. Maar ik kan dat niet bevestigen in ieder geval. Het enige wat okay. ik wel zie, op de elke artificiële intelligentie provider heeft zo zijn eigen subreddit, ChatGPT, Claude, whatever.
Tuurlijk.
Het is wel interessant om te zien dat elke keer als Claude of ChatGPT of Gemini met een update komen, dat het altijd een week lang gezaag is over hoeveel slechter het is tegenover vroeger. En dat dat dan in de praktijk, denk ik, al bij al nog wel meevalt. Kan ik alleen maar een eigen anekdote aangeven. Dat ik, soms heb ik het gevoel dat mensen gewoon niet zo goed tegen de verandering kunnen of tegen de manier hoe het dan een andere interface heeft.
Iedereen wil gewoon even bashen.
Maar trager kan ik... Nee, ik kan niet per se zeggen dat dat dan... Dat is opnieuw, dat is een anekdote. Maar ook, by the way, een andere anekdote nog. Heb jij het nieuws gezien van Albert?
Ja. Die schoenenmaker die ineens een pivot naar AI doet, hè? Ja.
Over AI-bubbel gesproken, inderdaad. Een slabakkend schoenenbedrijf dat al jarenlang kampt met een dalend aandelenprijs. Die hun aandelen zijn plotseling 580% gestegen nadat die gewoon hebben aangekondigd dat ze overschakelen van schoenen naar artificiële intelligentie. Like, what the fuck is daar toch gaande in de VS?
Ja. Nee, inderdaad. Goed, als we dan eventjes switchen naar wat datalekjes. Ja, kijk, als je eenmaal over die stap heen bent en je hebt geaccepteerd dat AI een plek in jouw leven verdient, en je hebt geaccepteerd dat AI niet zomaar een plek in jouw leven verdient, maar dat je zelfs beter af bent met een vrouwelijke compaan, een AI-compaan, dan misschien het echte, of misschien eventjes in het interregnum, als je even zonder vriendin zit, of vriend natuurlijk, dat je een AI-generator gebruikt. Nu, ik durf hem wel aan dat misschien de girlfriend generators breder verspreid zijn dan de boyfriend generators. In ieder geval, daar ga je redelijk gevoelige dingen mee delen als je helemaal zover bent. En dan is een datalek in die context nou net wat je niet wilt zien, denk ik, Tim.
Nee, zeker niet als het datalek in kwestie de gegevens betreft van een iets meer dan 100.000 geregistreerde gebruikers van mylovely.ai. Inclusief user ID's, e-mailadressen, de on-site content die werd gegenereerd, dus beeldmateriaal en video's, de prompt die je daarnaar hebt gestuurd en de conversaties die je hebt gevoerd met je digitale vriendin. Kortom, best gevoelige data als het ding zichzelf adverteert als een NSFW, Not Safe for Work, AI Artwork Generation Platform. Dus ja, dat is niet om uw digitale vriendin bij wijze van spreken in een grasland in de wei te zetten onder een appelboom. Daar zullen waarschijnlijk wel andere video's en beeldmateriaal gegenereerd zijn. En ja, dat is natuurlijk niet goed. Zeker niet als je vervolgens uw naam.achternaam@gmail.com e-mailadres zou hebben gebruikt, want dan kan je meteen één op één je seksuele voorkeuren gaan linken en de bal is aan het rollen. En we gaan dit nog veel meer zien, want die platformen die schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is echt waanzinnig om te zien. En uiteraard nu met vibecoding hangen ze ook gewoon met haken en ogen aan elkaar. Met alle gevolgen van dien.
Ja, want als ik dan zie My Lovely AI, dan kan ik alleen maar denken, zou het ook gemaakt zijn met Lovable? Wat bij voorkeur de point-and-click AI app generator is, waar security grote issues heeft. Tim, ik weet wel eens dat als ik met mensen spreek die zeggen van ja, ik ben te vroeg geboren of ik ben te laat geboren. Ik ben precies op het goede moment geboren. Joh, ik ben er helemaal klaar voor. Laat maar komen. De AI crash, de AI introductie, privacy wat zijn hoogtijdagen viert. Toch in ieder geval qua aandacht bij mensen. Oh, precies goed.
Ja, it's a good time to be a DPO.
Ja. Inderdaad. Andere datalek hebben we meegenomen. Ben je dan eindelijk zover dat je daartoe hebt kunnen zetten om aan je gezondheid te gaan werken, om naar de gym te gaan, om misschien noodgedwongen naar een basic fit gym te gaan? En waar word je dan mee geconfronteerd? Ook daar hebben ze weer een datalek. Ik geloof dat het om 200.000 Nederlanders ging, maar gebruikers in Frankrijk, België, het hele netwerk zijn getroffen. Het was een kwestie van tijd zeker.
Oh ja, absoluut. Het was een kwestie van tijd voordat het er is van ging komen. Lidmaatschap, informatie, bankrekeninggegevens, geboortedata. Kortom, alles wat je nodig hebt om een leuke phishing aanval op te zetten.
Ja. Goed, ja. Dus dat ook weer als datalekje. De radicale openheid van al onze data komt steeds harder dichterbij. Ik heb er nog eentje onder autoriteiten actie meegenomen, Tim, want geen das privé zonder AIPD. En de AIPD heeft een voor hen doen nog best bescheiden boete van 160.000 euro opgelegd aan een universiteit. Een universiteit die dacht dat zij wel facial recognition technologie konden inzetten voor studenten die aan een examen wilden beginnen. De student moest daar dan toestemming voor geven. Die toestemming wilde men beweren is vrij, maar als je dan vervolgens daar geen toestemming voor gaf, dan kreeg je een dag van tevoren pas te horen of dat wel of niet kon. Kreeg je pas te horen wat de nieuwe examendatum zou zijn. Allemaal dingen die, laten we het subtiel zeggen, toch redelijk wat stress veroorzaken bij de deelnemers van zo'n examen. En dat mag dan ook niet verbazen dat de IPD niet helemaal zag hoe dit vrije toestemming was, niet helemaal zag waarom het noodzakelijk was om met biometrische gegevens te gaan werken en dus uiteindelijk een boete van €200.000 oplegde, die naar goed, weten we nu, Spaans breder gebruik dan enkel de AIPD, bestuursrechtelijk, 20% boete kreeg als ze meteen betaalden en schuld erkennen, 20% korting bedoel ik, en dus €160.000 mochten afrekenen. Voor de rest, redelijk klassiek denk ik, vrije toestemming aan studenten. Lijkt me niet dat. Kijk, theoretisch zou het natuurlijk kunnen dat er situaties zijn waarin een universiteit toestemming kan vragen aan een student voor de verwerking van bepaalde gegevens. Maar dat gaat zeker niet als het gaat om biometrische verificatie bij het examen, waarbij je pas een dag van tevoren weet of het wel of niet door gaat gaan en wat de nieuwe datum is. Dus dit mag denk ik niemand verbazen.
Nee, absoluut. Nu, de vraag zou zijn geweest van als die biometrische verificatie, als een student daarvan zegt van ja, nee, ik wil dat niet, ik geef mijn toestemming niet, en daar eigenlijk geen enkel gevolg aan wordt gekoppeld en die persoon dan gewoon meer manueel wordt voor geholpen, dan zou je denk ik misschien wel nog de case kunnen maken dat het op zijn minst rechtmatig zou kunnen zijn. Natuurlijk moet je dan ook nog de vraag gaan stellen of het noodzakelijk is of niet, maar daar ga je dan ongetwijfeld wel op vastlopen. Maar dan is dat ding, ja, dat ding van toestemming, dat moet ik ook nog eigenlijk verbazingwekkend veel uitleggen aan cliënten. Je moet dat wel vrij letterlijk nemen, dat vrije aspect. Er mag echt geen negatief gevolg aan verbonden zijn, want anders ga je mensen gaan nudgen naar een bepaalde keuze en dan kan je al niet meer spreken van vrije toestemming.
Ja, nee en toch in ieder geval in die contexten van bepaalde gezagsverhoudingen,
ja,
studenten, universiteiten, werknemers, werkgevers, daar is toestemming gewoon heel erg moeilijk. Om het heel simpel te maken, maar op dezelfde manier dat wij nadenken over in wat voor contexten kun je toestemming geven voor seks. Nou, op dezelfde manier moet je zien wat voor toestemming kan ik geven voor verwerking van mijn gevoelige persoonsgegevens. Als jij bezopen bent, ga je ook geen toestemming kunnen geven voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je onder druk gezet wordt, ga je geen toestemming kunnen geven voor persoonsgegevens. Dus misschien kunnen we dat gebruiken in onze awareness sessies, dat we het gewoon moeten vergelijken met toestemming geven voor seks. En dan gaat dat misschien veel beter klikken bij veel mensen.
Dat gaat iedereen wel van achter in de klas wakker schudden als je daarmee binnenkomt. Ja,
precies,
absoluut.
Precies. Ja, en vandaag gaan we het hebben over seks. Toestemming voor seks. Ja. Nee, inderdaad. Werkt goed. Oké, toe aan de privacy pointers. En Tim, ik heb bewust niet gekeken wat jij hebt meegenomen. Ik heb alleen maar zien staan Open Whip. En ja, nu we toch over seks bezig zijn. Wat ga jij doen met een zweep, Tim?
Die segue komt niet beter. En dat allemaal onvoorbereid, dames en heren. U hoort het hier eerst. Wel, Open Web heeft niks te maken met privacy, heeft niks te maken met security. Is gewoon iets dat ik zo grappig vond dat ik het wel mee moest nemen. Open Web is een tooltje, ontwikkeld door een of andere snugge developer. En dat is, zoals de naam al doet verweren, een soort digitale zweep die je kan installeren op je computers. En daarmee kan je dan slaan op cloud, om cloud sneller te laten werken. En het heeft wel effectief een functie buiten het esthetisch of het visuele. En je krijgt, je cursor verandert effectief in een soort zweep, inclusief physics. Maar wat er gebeurt is, als je slaat met de zweep, dan gaat je eigenlijk een commando gaan geven aan cloud om even Ctrl-C de activiteit te stoppen. Gaat die een van de 5 willekeurig gegenereerde berichten om cloud aan te moedigen in de prompt zetten en gaat die vervolgens cloud verder laten doen. Totale waanzin. Heeft geen enkel nut. Zorgt er alleen maar voor dat cloud veel trager werkt, want je zet die continu eigenlijk aan het onderbreken. Maar het is hilarisch.
Ja, en dus dan zetten ze het erbij. Sometimes cloud code is going too slow and you must whip him into shape.
Yes.
Leuk. In de roadmap zie je ook Vink, initial release, Vink, cease and desist letter from Anthropic. En vervolgens hebben ze al de voorbereiding gemaakt. De volgende stap wordt een crypto miner erin stoppen.
Yes.
Goed. hilarisch, moet ik toegeven. Die was leuk. Ik ben blij dat ik hem niet van tevoren heb bekeken. Ik heb iets meer huistuin en keuken. En ik ga meteen even de credits geven waar ze thuis horen. Namelijk bij Gert, die mij deze tip heeft gegeven. En die kwam erachter dat de Karlsruhe Institute of Technology... dat die een aantal privacyvriendelijke apps hebben gemaakt. Hij kwam erachter, Gert, omdat hij de Google Measure wilde vervangen. Met een privacyvriendelijke appje. En zij hebben dus ja, redelijk recht toe, recht aan. Ze hebben zelfs wat spelletjes. Ze hebben dus een tape measure, een soort finance manager, een QR-code scanner, een notitie-appje, een shoppinglist-appje. Dus een heleboel relatief simpele, praktische appjes. Ik moet toegeven, ik kan ze zelf niet proberen, want ze werken alleen maar op Android. Dus je moet het via Everdroid, dus het alternatief voor de Google Play Store, voor open source applicaties, moet je het installeren. Dus ja, voor eens een keer een Android-only tip. Maar er is een hele lijst met tooltjes die je bij hun kunt gebruiken. Er zijn zelfs een paar spelletjes tussen, een password generator. Tipje van Gert, die ik met plezier meeneem. Voor de Android-gebruikers onder ons. Hier is iets waar jullie je voordeel mee kunnen doen.
Ja, mooi.
Dat gezegd zijnde, Tim, dan zitten wij er voor deze week doorheen. Ik bedank jou weer voor je tijd. Ik bedank onze luisteraars om weer een uurtje naar ons te luisteren. Dit keer gewoon een uurtje, het kan dus ook. Tim, dan doen wij dit volgende week goed opnieuw.
Yes, zoals altijd, Bart. Mij veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.